Wij gaan uit Psalm 107 lezen. Hij is wel erg lang. Ik lees het eerste en het laatste stuk uit de herziene Statenvertaling. Psalm 107. Loof de Heer, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laten zo spreken wie de Heer verlost heeft. Die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders. En die Hij uit landen bijeengebracht heeft. Van het oosten en van het westen. Van het noorden en van de zee. Waren er die dwaalden in de woestijn. Op een weg door de wildernis. Een stad om te wonen vonden zij niet. Zij waren hongerig, ja ook dorstig. Hun ziel was in hen bezweken. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, redde Hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen op een rechte weg, zodat zij naar een stad konden gaan om te wonen. Laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld. En dan nog het laatste gedeelte. Vers 35, vers 33. Hij maakt rivieren tot een woestijn, waterbronnen tot dorstig land, vruchtbaar land tot een zoutvlakte vanwege de slechtheid van zijn bewoners. Hij maakt de woestijn tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. Daar doet Hij de hongerigen verblijven, zij stichten een stad om te wonen. Zij zaaien akkers in en planten wijngaarden die een rijke oogst aan vruchten opbrengen. Hij zegent hen, zodat zij zeer talrijk worden, hun vee vermindert Hij niet. Daarna verminderen zij wel en gaan zij gebukt onder verdrukking, onheil en verdriet. Hij stort verachting uit over de edelen en doet hen dwalen in een woestijn waar geen weg is. Maar de armen zet Hij uit de ellende in een veilige vesting. Hij maakt de gezinnen talrijk als kudden. De oprechten zien het en zijn verblijd, maar alle ongerechtigheid sluit haar mond. Wie is wijs? Laat hij op deze dingen letten en de goedertierenheid van de Heere aandachtig opnemen. Zover lezen we uit deze psalm. Er zijn allerlei categorieën van messiaanse psalmen, zou je kunnen zeggen. De meest duidelijke categorie, dat zijn die psalmen die geciteerd worden in het Nieuwe Testament en worden toegepast op de Heer Jezus. Dat is dus heel uitdrukkelijk verwijzingen naar Hem die duidelijk maken, hé, die hele psalm moet in dat licht gezien worden van Hem die de Messias is. Messias, dat is de gezalfde koning. Je mag wel zeggen de gekroonde koning, en ik hoop dat er nog weer eens een tijd komt dat het woord corona ons niet herinnert aan virussen, maar aan de oorspronkelijke betekenis van dat woord kroon. Want dat is even ver te zoeken. Dat zeg ik maar even voor degenen die later dit terug horen, dat ze denken, hé, waar heeft hij het over? Nou, heel lang geleden hadden we hier een coronavirus, vandaar, dit is even daar een zinspeling op. En ik moet eerlijk zeggen, het valt me nog erg mee dat u allemaal dapper hier naartoe bent gekomen. Je moet wel een eind uit elkaar zitten en ik ben de enige die daaraan voldoet. De rest zit nog redelijk dicht bij elkaar. Nou, daaronder krijg je een heel andere categorie van messiaanse psalmen die meer indirect van aard zijn. Er staat hier geen enkele verwijzing in naar het Nieuwe Testament, of beter gezegd, het Nieuwe Testament verwijst naar geen enkel woord uit deze psalm. Maar het zijn psalmen die heenwijzen naar het komende vrederijk, het Messiaanse Rijk van vrede en gerechtigheid. Dat is een lagere categorie. En dan heb je nog een heleboel psalmen die doen dat ook niet, die alleen maar ellende en treurnis beschrijven en ook dat hoort bij het leven. En die staan dus zeker niet op dit lijstje. Maar er is nog een andere belangrijke reden waarom ik Psalm 107 vanavond op het programma heb gezet. En dat is dat dit de eerste psalm is van het vijfde psalmboek. In de Statenvertaling stond dat er niet bij, maar in de HSV gelukkig wel. Er zijn vijf psalmboeken. En ik heb u al vaker gezegd, de eerste psalm van elk psalmboek is een heenwijzing waar dat hele boek over gaat. We hebben psalm 1 behandeld, We zijn ingegaan op Psalm 42, om tenslotte uit te monden in Psalm 45. Psalm 73 niet, Psalm 90 en 91 wel, en dan nu Psalm 107. Deze psalm is dus ook belangrijk, omdat het ons vertelt waar het in hoofdstuk in dit boek over gaat. En dat is uiteindelijk de vervulling van al Gods wegen. Men heeft zelfs die vijf psalmboeken wel vergeleken met de vijf boeken van Mozes. En als je denkt aan de basis Genesis, dan zie je dat duidelijk in het eerste boek terug, hoofdstuk 2, het tweede boek. Met die zwervende kinderen van Korach doet veel eer denken aan de uittocht en de woestijnreis. En dan vooral het derde boek, dat begint met totdat ik hun het Gods heiligdommen ingingen op hun einde letten, Psalm 73. Dat is het begin van het Leviticus gedeelte van de psalmen. Psalm 90, het begin van het Numeri gedeelte. En dit is het begin van het Deuteronomium gedeelte. Die parallel, die zie ik ook, maar ik wil die ook niet al te sterk benadrukken. Als iemand dat niet ziet, dan hoeft dat ook helemaal niet. De Bijbel zegt niet dat dat natuurlijk die parallel zo getrokken moet worden. Maar het is wel opmerkelijk, want in dat vijfde boek, net als in Deuteronomium, kom je tot een samenvatting van alle wegen van God. En daarom is daar straks ook al even gewezen op het slotvers van deze psalm, dat zo belangrijk is. Wie is wijs? Wie is wijs? Ik heb ooit preek over deze psalm gehoord. Preken uit mijn jeugd hebben vaak diepe nadruk, indruk achtergelaten. Dat hing wel een beetje vanaf wie ze hielden natuurlijk. En ik herinner me dat degene die deze preek hield, ik een broeder opzocht, een Franstalige broeder, ik weet het wel, uit Zwitserland. En hij vroeg hem wat wijsheid was. Ik weet niet precies wat de aanleiding voor de vraag was, maar die broeder, in rap Frans, hij was zenuwarts. Hij had ooit zijn studie onderbroken. Hij vroeg aan zijn vader of hij een jaar lang alleen maar bijbelstudie mocht doen. Dat heeft hij ook gedaan. Hij is al vele jaren in de eeuwigheid. En hij wist ook, hij had het jaar blijkbaar goed opgelet. Hij noemde vlot drie teksten die alle drie begonnen met die woorden qui est-ce? Wie is wijs? Dat is een mooie vraag. Staat hier aan het eind van Psalm 107. Het staat ook aan het einde van het boek Hosea. Het komt niet in alle vertalingen zo tot uitdrukking. Maar het komt ook daar tot uitdrukking in Hosea 14. Wie is wijs? En dan nog een keer een negatieve zin in 1 Korinthe 1. Waar is de wijze? Waar is de redetwister van deze eeuw? Dat is negatief. Dat is de vraag, wie verbeeldt zich wijs te zijn? Wie wil tegenover dat wat in de ogen Gods dwaasheid is met zijn eigen wijsheid komen aanzetten? Maar deze twee plaatsen, en daar is nogal meer aan toe te voegen, in Jeremia 9 heb je die vraag eigenlijk ook. En als ik dan toch compleet ben, dan noem ik dat er ook bij. In Jeremia 9 vers 12, wie is de wijze man die dit begrijpt? Tot wie de mond van de Heere heeft gesproken, dat hij het bekend kan maken. Wie is de wijze? En in Hosea en in Psalm 107 is het antwoord ongeveer hetzelfde, namelijk hij die acht slaat op het doen van God. Ik zou het zo willen weergeven, hij die de lessen uit de geschiedenis weet te trekken. Het Jodendom, net als het Christendom, is een door en door historische godsdienst. Dat wil zeggen, je kunt niet over het Jodendom praten in een soort abstracte zin, door bijvoorbeeld het over de 10 geboden te hebben, zonder de geschiedenis van Israël erbij te betrekken. Daarom viert Israël elk jaar de uittocht uit Egypte en de woestijnreis. Denk maar aan Pesach, denk maar aan het Loofhuttenfeest. Denk maar aan de wetgeving op de Sinaï, die grote heilsfeit. En dat is met het christendom ook zo. De apostelen verkondigden niet een of andere morele leer, zoals heel veel mensen dat doen. Hè. Die denken dat het christendom staat samengevat in de bergreden. En vergeten dan dat de bergreden aan de discipelen van de Heer Jezus was gericht. Het is instructies voor discipelen van Jezus. Het is niet een soort politiek programma voor deze wereld. Maar bovendien, in het christendom gaat het ook niet in de eerste plaats om moraal, maar om de historische feiten. In Handelingen 2 tot 5 zie je dat de apostelen constant hameren op dat ene grote feit. Christus is opgestaan uit de doden. Psalm 78, dat stond ook op ons lijstje, hebben we het daar ook over gehad in die eerste verse. Leer aan je kinderen de lessen van de geschiedenis. Daarom is het droevig als christenen de Bijbelse geschiedenis niet zo goed kennen. En eigenlijk de kerkgeschiedenis al helemaal niet. En daar gaat het hier over. Let op het doen van de Heer God. Ik ga nog even door op dat laatste vers. Wie is wijs, laat hij op deze dingen letten die aan de orde zijn geweest. En dan komt er een sleutelwoord. Wijsheid is een sleutelwoord, gogma, dat wij nog kennen in het Jiddische woord gogem. Je hoort het niet zoveel meer. Maar een gogem iemand, dat is in feite, in onze taal een slimmerik, maar oorspronkelijk een wijs iemand. Gogma is de wijsheid. Maar het andere sleutelwoord moet u ook kennen. En dat is goedertierenheid. Het is natuurlijk een onmogelijk ouderwets woord, maar het is heel lastig om dat door een modern woord te vervangen. Geset. En dat kennen we ook wel, als u weet, van de Joodse secte of beweging, dat is een beetje aardiger gezegd, de Joodse beweging van de Chassidim. Dan heb je daar datzelfde woord. De Chassid, dat is degene die leeft uit de geset. Als geset op God betrekking heeft, dan zie je in de traditionele vertalingen dat het gewoonlijk weergegeven wordt met goede tierenheid. Maar als het op de mens betrekking heeft, dat kan dus ook, God is geset, maar de gelovige mens ook, dan wordt het vertaald met woorden als trouw, vroom, godvrezend. En dat is vreemd. Is het mogelijk een woord te vinden in het Nederlands dat zowel voor God geldt als ook voor de gelovige mens? God is geset en de mens is geset. En ik denk dat dat woord bestaat. Ik heb dat ook niet zelf bedacht. Maar dan moet je het verbond inbrengen. In de Bijbel is er altijd een relatie tussen God en de mens met zijn volk. Een verbondsrelatie. En als je dan geset daarmee in verband brengt, dan betekent geset de loyaliteit van God aan het verbond. Hij doet wat hij gezegd heeft. En waarom geven we dat dan vooral weer met goedheid, en ook in moderne Engelse vertalingen met liefde? Omdat die goedheid van God dwars tegen alles ingaat. Ook als het volk ontrouw wordt, God blijft bij zijn geset. Dat wil zeggen, hij doet wat hij heeft beloofd, ondanks alles. Al is het maar een overblijfsel van het volk Israël waaraan hij zijn belofte kan vervullen. Hij blijft trouw aan zijn verbond. Dus in geset zit dat woord trouw, loyaal, liefde. In het Engels heet het ook vaak loving kindness, de liefhebbende vriendelijkheid van God. Prachtig. En wat betekent het voor de mens? Gehoorzaamheid, toewijding. En het zit prachtig in dat woord vroom, godvrezend. De mens en God zijn allebei loyaal aan het verbond. Als een man en een vrouw met elkaar trouwen, een huwelijksverbond aangaan, dan komt het erop aan dat ze allebei loyaal zijn aan dat verbond dat ze samen hebben gesloten. En dat doet God ook. God is loyaal doordat hij zijn belofte vervult, wat er ook gebeurt. Niet met voorbijzien van de zonde van zijn volk. Nee, hij vervult ze aan een overblijfsel dat tot bekering komt en berouw heeft over die zonde en zich aan hem toewijdt. En de mens van zijn kant is ook loyaal aan het verbond. Door zijn gehoorzaamheid, zijn toewijding, zijn liefde. In feite zou je kunnen zeggen, ook al heeft het Hebreeuws natuurlijk eigen woorden voor liefde, dat het Gods liefde is jegens zijn volk en de liefde van de mens jegens God. Nou is het heel belangrijk, Psalm 107 bestaat, dat heb je zelden bij een psalm, dat hij zo'n heldere structuur heeft, uit een aantal coupletten. En die beginnen in de NBG-vertaling, maar de HSV heeft dat min of meer overgenomen, met die woorden er waren er. Vers 4, er waren er. Vers 10, er waren er. Vers 17, er waren dwazen. Vers 23, er zijn er. Waar maar nou eens tegenwoordige tijd staat, weet ik niet. Dat cursief geeft aan dat die woorden ingelast zijn, maar ze helpen ons om die mooie structuur te ontdekken. Dus ik vertaal daar ook. Er waren er die met schepen op zee voeren en handel dreven op de grote wateren. 4 keer komt dat voor. En dan zie je dat ze in de narigheid komen. Dat is punt 1. In die plekken waar ze zijn gaan we zo op in. En dan staat er vervolgens dat zij tot de Heer roepen, smeekbeden tot hem opzenden. Bij allemaal hetzelfde patroon. Zij riepen in hun benauwdheid tot de Heer, zegt vers 6. Maar in vers 13 staat bijna precies hetzelfde. In vers 19, ik heb dat geloof ik overgeslagen, vers 17. Er waren dwazen die om hun wegvol overtredingen, om hun ongerechtigheden gekweld werden. Maar dan staat er in vers 19, toen zij in hun benauwdheid tot de Heer riepen. En dan vers 28, toen zij in hun benauwdheid tot de Heer riepen. Dus 4 keer wordt een situatie beschreven waarin Gods volk zich in ellendige omstandigheden bevindt. 4 keer wordt verteld dat zij smeekbeden richten tot de Heere God. 4 keer staat er dat hij hen uitredde. Vers 7, hij leidde hen op een rechte weg. Vers 14, hij leidde hen uit de duisternis. In vers 19, hij verloste hen uit hun angsten. Enzovoort. En dan het volgende punt in elke refrein is een lof. Prijzing op precies die term, de goedertierenheid van de Heere. Vers 8, laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid. Vers 15, laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid. Vers 21, weer dezelfde woorden. En dan in vers 31, weer dezelfde woorden. Dus dit is een psalm met 4 coupletten en met een inleiding en een uitleiding. En die 4 coupletten hebben alle 4 diezelfde structuur en komen zelfs zinsneden in voor die bij allemaal hetzelfde zijn. Als je dat dus even samenvat, dan zie je hier wordt beschreven hoe Gods volk in moeilijke omstandigheden kan terechtkomen. Dat kan verdrukking zijn van buitenaf, terwijl ze de Heer toch dienen. Maar vaak is het ook een consequentie van hun eigen zonden en tekortkomingen. En dan leren zij in die moeilijkheden tot God te roepen. En dan zie je dat God uitredding geeft. Dat is zijn goedertierenheid. Hij is loyaal aan het verbond. Hij blijft trouw aan wat hij zijn volk beloofd heeft. Als het volk tenminste leert tot hem te roepen. Met belijdenis van zonden. Ook al staat het er niet altijd zo bij, soms wel. Met verootmoediging tegenover hem. En dan geeft hij uitredding en dan gaan zij dat, precies dat prijs. Gods geset, de loyaliteit aan zijn verbond. Aan de belofte die hij gedaan heeft en die hij getrouwelijk vervult. En dat kunnen heel verschillende omstandigheden zijn. Men heeft vaak gedacht dat het hier vooral gaat over de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar het gaat evenzeer om de terugkeer vandaag. En er zijn nog wel meer voorbeelden, dat zal ik direct wel aangeven. De conclusie is, let op Gods geset. Dat is wijsheid. Je bent wijs als je niet alleen maar kijkt naar de dwaasheden van de mens. Als je niet alleen maar kijkt naar je eigen zonde of naar de zonde van Gods volk in zijn algemeenheid. Als je niet alleen maar gebukt gaat onder ellendige omstandigheden, wat vandaag natuurlijk ook weer zeer toepasselijk is. Met onze virusepidemie. Je kunt je heel gemakkelijk daardoor ter neer laten drukken. En het raakt ons economisch, het kan ons raken in onze gezondheid, het kan mensen om ons heen of onszelf ziek maken, et cetera, et cetera. En het antwoord is, je roept tot de Heere. En dan geeft hij uitredding op zijn manier en dan prijs je zijn geset. Hij blijft trouw aan wat hij heeft beloofd. Kleine kinderen kunnen dat tegen hun ouders zeggen. Je hebt het zelf beloofd. Nou, dat kun je bij de Heere God ook doen. Je kunt hem houden aan zijn beloften. In Christus, en dan heb je dan toch de Messias, zegt 2 Korinthe 1, zijn alle beloften van God ja en amen. Want, dat zeiden ze in diezelfde preek toen ik nog een jongetje was, want Gods goedertierenheid moet wel een fundament hebben. Het komt niet zomaar. Het is niet zo dat God maar door zijn vingers ziet alles wat er in het volk van God verkeerd is. En zegt, nou, maar toen maar dan, ik doe het dan toch wel. Nee, het gaat altijd langs de weg van verootmoediging en van belijdenis van schuld, van berouw en bekering. Anders roep je ook niet tot de Heere. Dat roepen tot de Heere is verbonden met verootmoediging over wat ze zelf hebben gedaan. We zullen dat ook wel hier en daar zien. Nee, Gods goede tierenheid moet een grondslag hebben. En die grondslag vindt hij in de Messias en in het werk dat hij heeft volbracht. Daarom zie ik in een heel indirecte wijze, geeft deze psalm toch weer toegang tot de Messias. Want als je Gods goedheid prijst, dan is dat niet alleen maar dat je een mooie eigenschap in God bewondert. Hij is zo welwillend en zo vriendelijk en zo liefdevol. Nee, God doet wat hij heeft beloofd. Maar, zegt 2 Korinthe 1, het is in Jezus Christus dat zijn beloften ja en amen zijn. Het gaat nooit buiten hem om. En daarom zeg ik ook de ware wijze die aan het einde beschreven wordt, met die mooie vraag, wie is wijs? En die richt zich niet tot de hele wereld. Die richt zich tot Gods volk. De wijze in Gods volk kent de geschiedenis van Gods volk. En weet dat Gods gesed altijd mag worden aangesproken. Daar mocht je altijd een beroep op doen. Maar langs de weg van verootmoediging. En je weet bovendien dat als God zijn gesed bewijst, dat is door het werk van de Heer Jezus. Daarom zegt datzelfde 1 Korinthe 1, dat ik al noemde, waar is de wijsheid? Waar is de wijze? Waar is de redentwister van deze eeuw, zoals Paulus vraagt? Dat staat daar tegenover de wijsheid van God. En die wijsheid van God krijgt daar een naam. Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. De Joden zoeken tekenen, dat wil zeggen openbaringen van Gods kracht. En de Grieken zoeken wijsheid. Ja, dat zijn nou eenmaal de filosofen van de oudheid. De een zoekt kracht, de ander zoekt wijsheid. En Paulus zegt, dat ligt verankerd in een persoon. En die persoon is de kracht en de wijsheid van God. Dat is de boodschap van 1 Korinthe 1. De wijsheid heeft een naam. Paulus zegt het ook in Kolossen 2... dat alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen in de Heer Jezus. En dan gaat de nevel boven Psalm 107 optrekken, want dan zie je, ja, wacht even, die gesed van God, die kun je niet losmaken van de persoon van de Messias. En hier aan het begin van dit vijfde psalmboek wordt dat alles nog niet zo duidelijk verteld. Dat gaat zich pas in de loop van dit boek ontplooien. En daarom gaan we het de volgende keer hebben over Psalm 110 en dan 118, 132. Dat zijn uitgesproken messiaanse psalmen. Dat komt hier allemaal nog niet aan de orde. Dit is het grote overzicht. Zoals Mozes dat doet in Deuteronomium. Dit is het begin van het boek Deuteronomium. Waar hij ook begint met een overzicht van al Gods wegen die hij met Israël gegaan is. Vanuit Egypte, langs de Sinaï. Door de woestijn, 40 jaar lang, om te beproeven wat in uw hart is, zegt Mozes. De Heer is met jullie bezig geweest. En wat heeft hij gedaan? In al die jaren heeft hij zijn trouw bewezen, ondanks al jullie ontrouw. In feite doet hij hetzelfde. Hij kijkt terug naar de geschiedenis. Om te laten zien aan de ene kant hoe ontrouw het volk zo dikwijls geweest is, en aan de andere kant te wijzen op de goede tierenheid van God. En ook in Deuteronomium komt dan op een bepaald moment, met name in Deuteronomium 18, dat moment dat hij zegt, ja, er komt er een na mij, die is nog groter dan ik. Dat is de profeet met een hoofdletter. Als hij komt, naar hem zullen jullie luisteren, hem zullen jullie navolgen. En zo zie je ook in het vijfde psalmboek geleidelijk aan, dat daarbij uit de nevel de persoon tevoorschijn komt treden in wie al deze dingen in vervulling gaan. Maar daarmee is dus duidelijk gemaakt wat de wijsheid is. De wijsheid, zegt 1 Korinthe 1, is uiteindelijk verbonden met een persoon. Nou, laten we nu eens letten op verschillende details. We kijken naar de inleiding. De verlosten des Heren worden hier gesproken, die uit alle landen bijeengebracht zijn in vers 3... aardigheidje, zomaar een kleinigheidje, maar zo als je nauwkeurig leest, dan zie je zulke dingen. Oosten, westen, noorden, en wat verwacht je dan? Het zuiden. En dan staat de zee. Waarom is dat zo apart? Omdat als over de zee gesproken wordt, het gaat over het westen. Daar ligt de Middellandse Zee. Dus men heeft wel vermoed dat het hier misschien wel gaat over de grote zee in het zuiden, dat is de Indische Oceaan. Want het gaat hier werkelijk over alle volkeren van de wereld. Kijk eens naar het slot van Psalm 106. Dat is dus het einde van het vierde psalmboek. Daar staat in vers 45 een mooie illustratie van wat ik al gezegd heb. Hij dacht hun ten goede aan zijn verbond. Hij had berouw naar zijn grote goede tierenheid. Over al het slechte dat hij over Israël moest brengen. Maar zijn goede tierenheid heeft gezegevierd, zijn loyaliteit. En hier wordt dat ook rechtstreeks met het verbond in verband gebracht. Daarom bewees hij hun barmhartigheid bij allen die hen als gevangenen hadden weggevoerd. Dus de ballingen waren ze geweest onder de volkeren. En dan, vers 47, verlos ons, Heere, onze God. Breng ons bijeen vanuit de heidenvolken. Opdat wij uw heilige naam loven en ons beroemen in uw lof. En dat gaat veel verder dan de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Echt, dat was een terugkeer uit het Babylonische Rijk. Daar kan nog eens een landje omheen geweest zijn, maar hier gaat het veel verder. Hier gaat het over Joden die terugkeren uit het noorden en uit het oosten en uit het westen. Zelfs misschien wel dat aan de Indische Oceaan, uit alle volkeren van de wereld. Dat wordt ook verderop in de psalm benadrukt. En dat is niet vervuld bij de Babylonische ballingschap en de terugkeer daaruit. Toen was dat helemaal niet zo. Uit alle volkeren van de wereld, dat is de tijd waarin wij leven. Waarin deze dingen in vervulling gaan. Nou heb ik je gezegd, die vier coupletten lijken veel op elkaar. En dat suggereert dat ze alle vier toch verschillende omstandigheden beschrijven. Het patroon is hetzelfde. Zware tijden voor Israël. Smeekbeden tot de Heere God door de getrouwen in Israël. Want de ontrouwen, die vervloeken de Heere, die willen niks met hem te maken hebben, die bekeren zich niet. Het antwoord van de Heere, hij schenkt verlossing en de lofprijzing. Vergeet niet de lofprijzing nadat God zijn uitredding geschonken heeft. En dat wijst op verschillende omstandigheden, want waarom zou het anders vier keer verteld worden? Er waren er die dwaalden in de woestijn, zegt vers 4, op een weg door de wildernis. Misschien, zo zei die broeder dat in die preek die ik in mijn jeugd gehoord heb, gaat het hier over de uittocht uit Egypte. Ik zeg niet per se dat dat de uitleg is hoor, maar het zijn wel de omstandigheden waar je het eerst aan denkt. Dat was natuurlijk ook de eerste grote uitredding. Israël was als volk nog maar net ontstaan. En toen werden ze uitgeleid uit het slavenhuis en ze belanden in de woestijn. 40 jaar. De reis is normaal 11 dagen, dagreizen, en het werden er 40. Dat was hun eigen schuld. En ze dwaalden daar rond. Het was geen rechtaan reis van A naar B. Het was een ronddwalen. Ze vonden er geen stad om te wonen. Ze waren hongerig en dorstig. Hun ziel was in hen bezweken. Totdat ze riepen tot de Heer. En hij leidde hen op een rechte weg. Zodat ze naar een stad konden gaan om te wonen. De stad waarheen Israël geleid werd. Dat vind je zelfs al in de lofzang van Mozes. In Exodus 15, vlak na de doortocht door de Rode Zee, die stad is de heilige stad waarin Israël altijd weer op weg is. En zelfs nu de Shechina daar al lang niet meer woont, wordt die stad in het Nieuwe Testament nog steeds de heilige stad genoemd. Er is maar één zo'n heilige stad. En ze komen daar tenslotte uit. En wat doen ze daar? Dat is de tijd van het boek Jozua. Zij loven de Heer om zijn goede tierenheid, om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld. Dat is de eerste situatie. De tweede. Er waren er die in duisternis en in de schaduw van de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer. Hey, dat is een term die komt terug in Jesaja 45... waar het gaat over de Babylonische ballingschap. Israël was naar Babel weggevoerd en ze zaten daar als gevangenen geketend met koperen en ijzeren banden. waaruit geen mens hen zou kunnen verlossen, alleen de Heere God zelf. Ook daar was een hele massa die om de Heere weinig gaf. Maar de getrouwen, met name bij monden van Daniel, roepen tot de Heere. Waarom waren ze daar gevangen in de schaduw van de dood? Dat is een woord uit Psalm 23, weet u wel. De schaduw van de dood, het komt hier terug in ellende en ijzer. Waarom? Ze waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God en hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. Je weet dus heel uitdrukkelijk, de zondige toestand van Israël is het oorzaak daarvan. Was trouwens met de 40-jarige woestijnreis ook. Hun zonden waren de oorzaak. Als ze dus roepen tot de Heere, dan is dat altijd net als bij Daniel in Daniel 9 met belijdenis van schuld. Ze riepen in hun benauwdheid tot de Heere en hij verloste hen uit hun angsten. Hij leidde hen uit de duisternis en de doodschaduw. Hij verscheurde hun banden. En dat gebeurde door Kores, dat is boeiend. Eind van Jesaja 44, begin van 45, daar vind je die uitdrukking met koper en ijzeren banden. En Kores wordt daar genoemd mijn Messias, mijn gezalfde. Dat is gewoon het Hebreeuwse woord Mashiach, Messias. Want dat woord betekent gewoon gezalfde. Dat hoeft dus niet alleen maar op de Heer Jezus betrekking te hebben. Daar heeft het betrekking op een heidense koning, Kores. Maar Kores is daar het middel in Gods hand om dat volk uit te leiden en ze te laten terugkeren naar hun eigen land. Door de Messias. Al was Kores dan niets anders dan een zwakke, want hij was ook nog een heiden, een zwakke afspiegeling van de komende Messias. Maar dankzij deze gezalfde, die juist in die passage uitdrukkelijk zo genoemd wordt, mogen ze terugkeren naar het land. En wat zullen ze daar de Heere geprezen hebben? Laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want hij heeft, daar heb je ze, de bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendels stuk gebroken. Nou, wat komt er dan in de geschiedenis? De eerste keer dat ze in Israël in het land aankwamen was in Jozua. De tweede keer was het de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Wat was de derde keer? Lees eens mee. Er waren dwazen die om hun weg vol overtreding en om hun ongerechtigheden gekweld werden. Weer was de oorzaak van alle ellende. Niet dat God hun geloof wilde beproeven of wat dan ook, maar dat ze daardoor hun eigen dwaasheid belanden. En dan staat er, hij zond zijn woord uit. En hij genas hen en bevrijdde hen uit hun kuilen. Wat is dit? Nou, misschien vindt u het een beetje ver gezocht. Maar ja, die broeder in mijn jeugd zei dat zo in de preek. Dus ik zeg het ook maar zo. Ik dacht eerst, nee, dat kan je niet vertellen, dat is inlegkunde. Nou, misschien is het dat wel. Dus dan moet u het maar niet als uitleg beschouwen. Dan moet u het maar zien als toch wel een bijzondere parallel. Want de derde keer, ik onderbreek mezelf even en ik ga met u naar Johannes 10. Waar de Heer Jezus zegt dat hij zijn eigen schapen uitleidt uit de schaapskooi. En hij brengt ze in zijn eigen kudde. Hij leidt ze uit, zeg ik nou goed, uit de schaapskooi van Israël. En hij brengt ze in zijn eigen kudde, in zijn eigen stal. Ook dat was een bijzondere manier van verlossing voor Israël. Al diegenen die uit Israël de Messias leerden aannemen, daarvan gold wat Petrus zegt in Handelingen 2 op de Pinksterdag. Laat u verlossen van dit goddeloze geslacht. Dat was een verlossing waarbij zij opgenomen werden in de gemeente, het lichaam van Christus, door het geloof. Ze bleven Joden. En toch tegelijkertijd waren ze als in een veilige haven terechtgekomen. In tegenstelling tot de massa van de Joden die achterbleven en in het jaar 70 verschrikkelijke dingen hebben moeten verduren. En het merkwaardige is dat die gelovigen, hen die het zich tot de Heer Jezus hadden bekeerd, daar geen deel aan hadden. Die waren tijdig gevlucht. En al die ellende bleef hun bespaard. Maar het merkwaardige van deze uitleg is dat het dus niet om gaat dat Israël van buitenaf teruggebracht wordt naar het beloofde land, maar dat ze in het beloofde land in een haven gebracht worden door het woord van God. En in zekere zin is dat Christus zelf, die tot hen gezonden werd en die hen genas en hen bevrijdde en ze bracht in een haven. Laat u redden van dit verkeerd geslacht. En die haven was de gemeente van de levende God. En zij loven de Heer om zijn wonderen. Vers 22, laten zij lofoffers brengen en met gejuich van zijn werken vertellen. En dan ten vierde, we worden naar de eindtijd verplaatst. Er zijn er die met schepen op zee varen en handel drijven op de grote wateren. Zowel in Jesaja 17 als in Openbaring 17 lees je dat de zee een beeldspraak kan zijn voor de volkerenwereld. De woelige wateren van de volkerenwereld. En Israël is in die woelige wateren terechtgekomen. Dat zagen we al in Psalm 42. Al uw golven en baren gaan over me heen. Israël in de volkerenwereld. Vele geassimileerd en eigenlijk ten onder gegaan. Je zou kunnen zeggen, die zijn verdronken in die volkerenzee. Hun identiteit ging verloren. Anderen hebben het aan weten uit te houden. Ze werden zelfs de handelaren onder de volken. Dat is heel frappant. Zoveel beroepen werden voor hen verboden. Maar in de handel wisten ze het juist meesterlijk zich staande te houden. En ze zien de werken van de Heer en zijn wonderen in de diepte. Wanneer hij spreekt, doet hij een stormwind opsteken die haar golven hoog opheft. Ze reizen op naar de hemel, ze dalen neer in de diepere water. Hun ziel smelt weg van ellende. De ellende die Israël onder de volkeren in de volkerenwereld, in die woelige volkerenzee, heeft doorgemaakt, eeuwen en eeuwen lang, is onbeschrijfelijk. En zeker heeft dat ook weer te maken met hun eigen zondigheid, hoewel dat hier niet zo benadrukt wordt. Zij wankelen en dwaggelen als een dronken man. Al hun wijsheid wordt verslonden. Met andere woorden, ze kunnen zichzelf er niet meer uit redden. Ze kunnen alleen nog maar tot de Heere roepen. Toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hen uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn, en hij leidt hen naar de haven van hun wens. De haven van hun begeerte. Ik geloof dat we hier aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw zijn aangeland. We zijn zo gewend aan het bestaan van de staat Israël dat we eigenlijk in plaats daarvan ons zouden moeten verwonderen elke dag dat er zoiets bestaat. Want het is natuurlijk een finaal wonder. Ik ben geboren in de tijd van het dieptepunt van de Holocaust. En 4 jaar later gebeurde dit ongelooflijke. Dat de Joden van alle kanten, uit alle volkeren van de wereld, terugkeerden naar de haven van hun begeerte. Letterlijk kwamen er velen met schepen. De vliegtuigen moesten nog komen. Velen kwamen met schepen, letterlijk, naar de haven van hun begeerte. Wat een ongelooflijke vervulling van Gods belofte is dat geweest. Met geen pen te beschrijven. Maar het einde is het nog niet. Ze loven de Heer om zijn goede tierenheid. Dat ontbreekt trouwens ook nog in sterke mate. Hoewel het religieuze deel in Israël naar verhouding steeds groter wordt, ja, dat kan ook een praktische reden hebben dat ze 10 keer zoveel kinderen krijgen als de seculiere Joden. Maar er zijn er wel degelijk heel velen die de Heer loven om zijn geset. Om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Laten ze hem roemen in de bijeenkomst van het volk en op de zetels van de oudsten hem loven. En dan ineens, een andere taal. Als je niet goed oplet, dan zou je kunnen denken dat vers 33 iets positiefs beschrijft, maar dat beschrijft het omgekeerde. Rivieren worden tot een woestijn, waterbronnen tot een dorstig land. Vruchtbaar land tot een zoutvlakte vanwege de slechtheid van zijn bewoners. En ik moet je zeggen, dat gaat me wel aan het hart. Als wij naar Israël gaan, dan is dat gewoonlijk naar Jeruzalem. Wat hebben wij in Tel Aviv te zoeken? Een moderne Joodse stad. En we vergeten dan dat Tel Aviv net zo verdorven is als elke grote wereldstad in Europa of Amerika of wat ook. Londen of Parijs. Er is nog geen massale bekering in Israël. Er is nog geen massale lofprijzing aan het adres van de Here. Het merkwaardig dat Jeremia erover spreekt, Jeremia 30 vers 7, over de tijden van de benauwdheid die er dan nog zullen komen als Israël eenmaal in het land terug is. En ook Daniël 12 heeft het daarover. Er komt nog een tijd van benauwdheid. Nou wil ik daar voorzichtig mee zijn, want het is niet zo makkelijk om dat precies te duiden. Ik ben zelfs wel onder de indruk van mensen die zeggen, die grote verdrukking, dat was de Holocaust. Hoe kun je nou voorstellen dat Israël een nog grotere verdrukking zou moeten ondergaan in de eindtijd dan die? Ik laat het maar los. Ik weet het niet. Maar het is heel frappant, terwijl ze al in vers 31 en 32 de Heer geloofd hebben, dat er ineens dit staat. Je zou eventueel kunnen vertalen, hij die de rivier tot een woestijn maakt, waterbron tot dorstig land, is ook degene in vers 35 die de woestijn tot een waterpoel maakt, het dorre land tot waterbronnen. Het zou kunnen. Maar het is heel frappant dat het er zo in staat. De geschiedenis van Israël is nog niet afgelopen. En of die grote verdrukking dan nog moet komen, ik denk dat heel velen die bezig zijn met de toekomst van Israël en geloven in de letterlijke beloften voor Israël, zo vaak weinig bewust zijn dat er toch allerlei schriftplaatsen zijn die spreken van die laatste grote beproeving waar Israël doorheen moet. Die tijden van de benauwdheid. Maar goed, ik ben er voorzichtig mee, want het is niet zo makkelijk om dat heel precies in te willen vullen. Dat is misschien niet goed. Want er komt een omkering. En eigenlijk in die laatste verse, ja, ik kan het niet anders zien, dan zijn we in het Messiaanse Rijk, want wat moet er dan nog komen? Dit is de afsluiting. De woestijn wordt een waterpoel. Het dorre land wordt tot waterbron. De hongerigen verblijven daar. En ze zullen dus geen honger meer hebben. Ze stichten een stad om te wonen. Dan heb je diezelfde stad weer. Die uitgebouwd zal worden. Kunnen wij eraan toevoegen tot de hoofdstad van de wereld. Ze zaaien akkers in en planten wijngaarden. Die een rijke oogst aan vruchten opbrengen. God zegent hen, zodat ze zeer talrijk worden. Hun vee vermindert hij niet. Daarna verminderen ze wel en gaan ze gebukt onder verdrukking, onheil en verdriet. Dan heb je weer datzelfde. Je zou kunnen vertalen dat hij degene is die dat in het verleden met hen gedaan heeft. Die zal daar weer ook in de toekomst een einde aan maken. Want hij zal verachting uitstorten over de edelen. Dat zijn al die leiders van de volkeren die ook in de eindtijd Israël nog dwars zitten. Hij doet een dwalen in een woestijn waar geen weg is. Maar de armen. Dat getrouwe overblijfsel, als je denkt aan het boek als Jesaja, dan zijn het altijd de nederigen, de geringen. De Heer woont in de hemel, zegt Jesaja 57, maar hij woont ook bij de verbrokenen en verbrijzelden van hart. En dat pas weer door allerlei andere schriftgedeelten met de neus opgedrukt. Uiteindelijk zijn het de kleine. In Zacharia 13, althans in een goede vertaling lijkt me, zegt God zal zijn hand wenden tot de kleine. In de lofzang van Hanna worden de hooggeplaatsten neergestort en de kleinen en de geringen worden op tronen gezet. En datzelfde keert terug in de lofzang van Maria in Lucas 1. Deze twee vrouwen hebben woorden uitgesproken met hele diepe overeenkomsten. De kleine en de geringe. Pas schreef iemand mij, zou je niet net zo groot willen zijn als die en die? Ik vond dat nogal een vreemde vraag. Ik zal maar niet zeggen met wie die mij wilde vergelijken. Ik zei, nee, alsjeblieft niet. Want de groten gaan tenslotte ten onder. En je ziet dat ook bij de groten die een grote naam hebben onder de christenen. Macht corrumpeert altijd. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. En er zijn maar heel weinig uitzonderingen. Maar de armen zet hij uit de ellende in een veilige vesting. Ja, er zullen grote gezinnen zijn in het Messiaanse Rijk. Er zal van de Heere verteld worden in het volgende geslacht, lazen we al in Psalm 22. En dat komt ook meermalen voor. De oprechten zien het. In het woord oprecht zit ook degene die de rechte weg gaan. Dat zagen we eerder. God zet hen op een rechte weg. En daar kun je alleen nog een studie van maken. Een rechte weg, een weg volgens de Torah. Een rechte weg die in eerste plaats in de harten geschreven staat. Een rechte weg die ze zullen leren gaan en ze zullen zich verblijden. Maar alle ongerechtigheid zal haar mond sluiten. Dat zal pas verwerkelijkt zijn in het Messiaanse Rijk. En dan het slotvers waar we het eigenlijk al over gehad hebben. Wie is wijs? Hij is degene die het plaatje kent, het prentje. Die de patronen weet te onderscheiden. Die niet zoekt naar het grote en naar het hoge, maar wil horen bij die verbrokenen en verbrijzelden van hart. Omdat die degene zijn die de goede tierenheid van de Heere zullen leren kennen. En die het rijk zullen binnengaan, dankzij hem die op aarde in waarachtige zin de verbrokenen is geworden en de verbrijzelden. De Heere heeft hem verbrijzeld, zegt Jesaja 53. Hij zal zitten als de koning der koningen, de heer der heren, op de troon van zijn vader daar. Maar dat kan alleen omdat hij hier op aarde de verbrokenen en de verbrijzelden is geworden. En alle die hier op aarde verbroken en verbrijzeld willen zijn, want daar begint elke weg met de Heere God, zullen uiteindelijk ook met hem zitten op tronen en deel krijgen aan de heerlijkheid van zijn rijk. Dat is wat ik over Psalm 107 te zeggen heb.